En de preek is: God moet jou hebben. En om te beginnen gaan we lezen uit Matteüs hoofdstuk 14, vanaf vers 13 tot en met vers 21. Ik gebruik meestal de NBG-vertaling, vind ik zelf prettig, en dat doe ik vandaag ook. Matteüs hoofdstuk 14, vanaf vers 13 tot en met 21. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zeide tot hen: zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot hem: wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zeide: brengt mij die hier. En hij beval de scharen dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de 5 broden en de 2 vissen en hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend. Jezus was ontzettend populair. En meestal verzamelden zich om hem heen menigten van duizenden mensen. Als Jezus ergens naartoe ging, naar een bepaalde plaats, verspreidde dat nieuws zich razendsnel. Als een lopend vuurtje. En dat is best bijzonder, want in die tijd hadden ze niet de communicatiemiddelen die wij vandaag de dag wel hebben. Hun infrastructuur en hun vervoersmogelijkheden waren ook niet wat wij gewend zijn. Maar Jezus maakte zoveel indruk dat het nieuws over hem toch zich razendsnel verspreidde. En overal waar hij kwam, kwamen de mensen op hem af. En we zien het ook hier. Jezus gaat met zijn discipelen in een scheepje naar de overkant van het meer. En als hij daar aankomt, staat de menigte alweer op hem te wachten. En als je de mannen alleen neemt, is het al een hoeveelheid van 5000 man. Maar er waren ook nog kinderen bij, vrouwen bij. Dus duizenden mensen wachten hem daarop. En Jezus verricht daar een bijzonder wonder. Met een klein voedselpakket van 5 broden en 2 vissen. Voor sommige mensen niet eens voldoende voor een normale maaltijd. Maar van dat kleine pakketje weet hij die enorme menigte te voeden. Hij vermenigvuldigt het voedsel ter plekke. En ze krijgen zoveel voedsel dat iedereen verzadigd is. En ze houden manden vol over. Dus waarmee ze begonnen was niet zoveel, maar ze eindigden met meer dan waarmee ze waren begonnen. Maar deze geschiedenis gaat niet alleen om een geweldig wonder. Het bevat ook prachtige openbaringen over wie God is en hoe hij naar ons kijkt. En daar kunnen we achterkomen als wij ons op Jezus richten in deze geschiedenis. Want Jezus is God als mens. Als we willen weten hoe God is, hoe hij denkt, hoe hij met mensen of situaties omgaat, kunnen we naar Jezus kijken. Wat zei hij? Wat deed hij? En wat zag hij? Bijvoorbeeld op dat moment. Jezus zag niet slechts een enorme mensenmassa, maar hij zag duizenden individuen. Omdat God een God is van persoonlijke relaties. Hij ziet naar ons om en hij geeft om ons. Denk maar aan Hagar. Hagar was een dienares van Sarai, de vrouw van Abraham. En zij werd door haar meesteres op een bepaald moment vreselijk vernederd. Het was zo erg voor Hagar dat ze besloot om weg te vluchten. Want ze voelde zich totaal in de steek gelaten en alleen. Maar zij ontdekte de heerlijke waarheid dat God naar ons omziet. Want God zocht Hagar op. Hij verscheen aan haar als de engel des Heren. En hij bemoedigde haar met geweldige beloften. En hij spoorde haar ook aan om zich nederig op te stellen en terug te keren. En Hagar leeft weer helemaal op. Ze heeft weer nieuwe moed, nieuwe vreugde. En ze kan verder met haar leven. En luister ook naar haar eigen getuigenis. Uit Genesis hoofdstuk 16, vers 13. En ik haal nu de nieuwe Bijbelvertaling aan. Toen riep Hagar de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Jezus zag en ziet allemaal personen. En als hij ze ziet, is hij met ontferming over ze bewogen. Hij geeft om ze. En vanuit zijn liefde voor hen, dient hij hen met wat ze het meeste nodig hebben. Namelijk dat ze God echt gaan leren kennen. Persoonlijk. En dat doet hij op twee manieren. Hij doet dat door onderwijs te geven over God. Over het koninkrijk van God en de principes die daarmee te maken hebben. De theorie. Maar hij demonstreert ook het koninkrijk van God, de praktijk, door de zieken te genezen. Want in het koninkrijk van God zal geen ziekte meer zijn, zal geen pijn meer zijn, zal geen leed of ellende meer zijn. Dus de wonderen die Jezus daar verrichtte, waren een demonstratie van hoe het koninkrijk van God zou zijn. En hij deed deze dingen voor hen, omdat hij van ze hield. Maar zijn liefde geldt ook voor jou. Hij ziet ook jou, in het verborgene en in de menigte. En hij geeft om je, hij houdt van je en hij gunt jou het beste. En er is nog een andere geschiedenis waardoor wij dit mede mogen weten. En laten we dit opzoeken in Lucas hoofdstuk 19. En we mogen dit lezen met de wetenschap in ons achterhoofd dat er bij God geen aanzien des persoons is. Dat wil zeggen, God heeft geen lievelingetjes. Hij behandelt mensen niet op een bepaalde manier omdat hij ze meer lief heeft of omdat hij ze belangrijker vindt. Ieder mens is voor God even belangrijk en is even geliefd door hem. En we gaan lezen Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Weer een geweldige geschiedenis. Dit is niet alleen een mooi verhaal, dit is echt gebeurd. Nu komt Jezus in Jericho. En opnieuw gaan er honderden, misschien wel duizenden mensen naartoe om te zien wie Jezus nou werkelijk is. En ook Zacchaeus wil Jezus graag zien. Maar hij is klein van gestalte. Hij is niet zo groot. En hij moet uiteindelijk in een wilde vijgenboom klimmen om Jezus te kunnen zien. Want de mensen die daar waren, die wilden niet meewerken met hem. Ze dachten niet, oh hij is klein, ga jij maar een beetje vooraan staan. Zacchaeus was namelijk een tollenaar. En een tollenaar was iemand die belasting inde. En dat deed hij namens de Romeinen, want Israël stond onder de bezetting van het Romeinse Rijk. En de Israëlieten moesten belasting betalen en hij was iemand die dat geld in ontvangst nam. Dus niet echt een taak waarmee je heel erg populair maakt. En hij werd ook gezien als een verrader, omdat hij werkte voor de Romeinen, de vijand. En daarom gingen de mensen hem het liefst uit de weg, ze meden hem. Ze moesten eigenlijk niks van hem hebben en ze gingen hem ook niet helpen om Jezus te kunnen zien. Maar Jezus zag hem zitten. En niet alleen zag hij iemand in die boom zitten, maar hij zag ook tot diens grote verbazing dat het Zacchaeus was die in die boom zat. Bovendien, er staat ook dat het een wilde vijgenboom was. Je kunt je afvragen, waarom wordt dat woordje wilde daaraan toegevoegd? Nou, het is misschien om aan te geven dat zo'n boom niet werd verzorgd, dat er niet werd gesnoeid. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die man groeide en bloeide en zo vol met groen en bladeren zat, dat je helemaal niet zo goed kon zien dat er iemand in die boom zat. Maar of het nou wel duidelijk was of niet duidelijk was, Jezus zag hem zitten. En Jezus moest hem hebben. Hij moest bij Zacchaeus zijn. En daarom zocht hij hem op. En hij gaat met Zacchaeus mee naar zijn huis om samen een maaltijd te hebben. Jezus ging hem niet uit de weg. Jezus behandelde hem met liefde en aandacht. Hij zag hem. En hij schonk aandacht aan hem. En we zien dat deze ontmoeting het leven van Zacchaeus volledig verandert. Hij komt eigenlijk weer tot leven. Hij is vol vreugde en blijdschap. En zijn levensstijl verandert. Want wat hij mensen had afgeperst vanuit zijn machtige positie, dat gaat hij vergoeden. En hij gaat het goed maken. En de rijkdom die hij heeft, gaat hij nu ook voor een deel delen met de armen. En dit alles dankzij de ontmoeting met Jezus. Een geweldige geschiedenis. En als we deze geschiedenis lezen en erover nadenken, dan weten we natuurlijk, dit gaat over Zacchaeus. Geweldig wat hij heeft meegemaakt. Maar we missen de belangrijkste boodschap als we dit verhaal niet persoonlijk maken en op onszelf betrekken. Stel je voor dat je in een samenkomst aanwezig bent. Een bijeenkomst met honderden, misschien wel duizenden mensen. En van jezelf weet je eigenlijk niet of je nou echt in God en in zijn Zoon Jezus gelooft. Je hebt wel wat over hem gehoord, maar het is je niet echt duidelijk hoe het nou zit. Wie is hij nu echt en wat heeft dat voor mij te betekenen? Of misschien geloof je wel in God, maar weet je dat je in je leven zaken hebt die in Gods ogen eigenlijk niet goed zijn, die eigenlijk niet kunnen. Je hebt je twijfels en je vragen terwijl je in die samenkomst bent. Maar opeens komt Jezus in die samenkomst. En iedereen wordt stil en alle aandacht gaat naar hem uit. Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij doen? Nou, Jezus, hij loopt niet het podium op, maar hij loopt de menigte in en hij loopt naar jou toe. En hij zegt, ik moet jou hebben. Dat is wat Zacchaeus meemaakte. Maar daarmee laat God ook zien hoe hij naar ons kijkt. Omdat er bij God geen aanzien des persoons is. Zacchaeus werd niet zo behandeld omdat God hem meer lief had. Of omdat hij beter was. Maar omdat God van hem hield. En zo houdt hij ook van ons. En daarom mogen wij onszelf in dit verhaal zien. dat Jezus in die menigte naar ons toekomt en zegt, ik moet jou hebben, ik moet bij jou zijn. Wat zou je denken? Wat zou je voelen? Aan de ene kant is het misschien een beetje spannend, een beetje eng, zo dichtbij, zo confronterend. Maar het is toch vooral geweldig dat Jezus bij jou aanklopt en jou nodig heeft, bij jou wil zijn. Want bij God zijn er geen lievelingetjes. Maar je vindt, het is ook onvoorstelbaar. Moet hij echt mij hebben? Ja, hij moet jou hebben. Misschien voel je jezelf niet echt opgemerkt. Want we leven in een wereld met miljarden mensen. En als je er voor jezelf over nadenkt, kun je je misschien moeilijk voorstellen, hoe kan jij nou opvallend zijn voor God, terwijl er zoveel mensen zijn? In je eigen ogen misschien zoveel mensen beter dan jij, of belangrijker dan jij. Of misschien ben je heel goed bewust van je fouten en je zwaktes. Je weet dat je dingen verkeerd hebt gedaan. Je weet dat je worstelt met zaken waar je eigenlijk niet aan wil toegeven, maar dat lukt maar niet om het echt te veranderen. En daarom ga je ook afvragen, kan iemand echt om mij geven? Laat staan God. In onze menselijke relaties kun je misschien nog denken van ja, ik heb mijn fouten, ik heb mijn tekortkomingen, maar dat heeft iemand anders ook. Dus als we dat van elkaar kunnen accepteren, is er een wederzijds begrip. Ik snap dat ik zelf niet volmaakt ben en iemand anders ook niet. Dus misschien kunnen we nog onderling wel een relatie hebben. Maar hoe kunnen we een relatie hebben met God? Hoe kan hij van ons houden? Iemand die zo goed is, zo groot, zo zuiver, zo heilig en rechtvaardig, terwijl wij helemaal niet zo goed zijn, helemaal niet zo zuiver zijn. Maar het mooie is, en dat weten we door die geschiedenis met Hagar, en dat weten we door de geschiedenis met Zacchaeus, dat God je ziet en om je geeft. En dat is iets wonderlijks van God. Zijn grote, persoonlijke liefde en interesse voor ieder mens afzonderlijk. Je hoeft niet perfect te zijn om bij God te kunnen horen. Want Jezus is juist gekomen vanwege ons onvermogen om volledig Gods wil te doen. Hij kwam niet om ons te veroordelen daarvoor, maar hij kwam om ons te zoeken en te redden. En in de gelijkenis die hij ons meegaf, het voorbeeldverhaal over het verloren schaap, in dat ene afgedwaalde schaap mogen wij ook onszelf zien. De 99 andere schapen zitten veilig. Maar dat ene schaap was voor de herder, God, voldoende reden om op zoek te gaan, om dat ene schaap terug te vinden en terug bij hem te brengen, in de veiligheid. En wij mogen onszelf zien in dat ene schaap. Zo kijkt God naar jou. Je bent zo geliefd door hem, zo kostbaar, dat jij belangrijk genoeg bent voor hem om te komen. En dat heeft Jezus ook gedaan. En zoals hij in het huis van Zacchaeus kwam en maaltijd met hem wilde hebben, zo wil hij ook in onze levens komen en de relatie met God herstellen. Dat we weer vreugde hebben. Dat we weer een geweldige toekomst voor ogen hebben en een doel om voor te gaan. En als we dat ontvangen, die genade, die vergeving, dan kunnen we ook veranderen, net als Zacchaeus. Pas nadat die relatie werd hersteld, kon hij veranderen en kunnen ook wij veranderen. En Jezus vindt ons ook zo belangrijk dat hij ons niet alleen wil redden, maar hij wil ons ook inzetten voor zijn werk. Voor ieder van ons, voor ieder mens, heeft hij werk te doen. Hij wil ons een aandeel in zijn werk toevertrouwen. Zo bijzonder. Hij wil ons inzetten. En we mogen daarbij beseffen dat er maar één ding is wat daarin belangrijk is. En dat is, willen wij dat? Zijn wij beschikbaar? Want God is niet afhankelijk van onze capaciteiten, van onze middelen of van onze omstandigheden om in en door ons heen te kunnen werken. Het enige wat hij nodig heeft zijn mensen die verlangend zijn om hem te dienen, om zijn wil te doen. Mensen die zich willen inzetten om tot zegen van andere mensen te zijn. Want als we de wil van God doen, mogen we tot zegen van anderen zijn. En als we de wil van God doen, mogen we leven tot eer en glorie van zijn naam. En we gaan een paar voorbeelden kort bekijken, die ons laten zien dat God niet afhankelijk is van onze mogelijkheden of onze situatie. En het eerste voorbeeld wat we gaan bekijken vinden we in 1 Samuel hoofdstuk 3. En met de andere voorbeelden blijven we ook in dit gebied hangen. Dus je hoeft hem niet meteen dicht te slaan als we klaar zijn. De Bijbel. 1 Samuel hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met 10. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden, hij kon niet meer zien, nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel des Heren, waar de ark van God was. Toen riep de Heere Samuel en hij zeide, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga maar weer slapen. Samuel nu kende de Heere nog niet. Nog nooit was hem een woord des Heere geopenbaard. En de Heere riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik. Gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer en als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. Wat deze geschiedenis ons laat zien, is dat je niet oud hoeft te zijn om door God ingezet te kunnen worden. Er staat dat in die tijd de woorden van God schaars waren. Dus de mensen kregen niet veel van God te horen. Maar die jongen Samuel, waarschijnlijk nog een kind, die werd door de Heere aangesproken. Het gaat er niet om hoe oud je bent, maar het gaat erom of je beschikbaar bent. En Samuel was al op jonge leeftijd toegewijd aan de Heere. En God kon tot hem spreken, zo jong als hij was, een kind. Een ander voorbeeld, ook bekend, vinden we in Richteren hoofdstuk 6. En ik zal eraan lezen vanaf vers 11. Richter hoofdstuk 6 vanaf vers 11. Toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abiezriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem, de Heer is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd, Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven naar de greep van Midjan. Toen wendde de Heer zich tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem: och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heere zeide tot hem: ik ben met u. Daarom zult gij Midjan verslaan, als was het één man. Gideon wordt hier opgeroepen door de engel des Heeren, door God, om zijn volk te gaan bevrijden. En hij wordt een dappere held genoemd. Maar Gideon voelt zich alles behalve een dappere held. Hij hoort bij de kleinste familie. Hij is de jongste zoon. Hij verbergt zich voor de vijand, de Midjanieten. God spreekt tot hem, maar er is zoveel onzekerheid in zijn leven. Hij dacht totaal niet groots van zichzelf. Hij zag zichzelf totaal niet als een held. En toch werd hij door God uitgekozen om mee te werken aan zijn verlossingsplan. Uiteindelijk verloste God door Gideon Israël van de Midjanieten. Hij hielp bij de bevrijding van het volk. Maar wij mogen ook ingezet worden door God om mensen te bevrijden. Maar niet uit de greep van de Midjanieten, maar uit de greep van de wereld, van de zonde. Hij kan en wil ons daarvoor inzetten. En een derde voorbeeld vinden we in 1 Samuel hoofdstuk 16. Ook niet onbekend, maar toch goed om te lezen, dat we echt zien dat het er staat, dat het in de Bijbel is vastgelegd. Vanaf vers 1. De Heere zeide tot Samuel: hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen, dat er geen koning meer over Israël zal zijn? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik mijn koning uitgezocht. Maar Samuel zeide: hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zeide: gij zult een jonge koe meenemen en zeggen: ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Gij zult voor mij salven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden: betekent uw komst vrede? En hij zeide: ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Heiligt u, dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij: zeker, hier staat voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel: let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zeide: ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma aan hem voorbij gaan. Maar hij zeide: ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zeide tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zeide Samuel tot Isaï: zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: de jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuel tot Isaï: laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig. Ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Heere: sta op, salf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoren en salfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Samuel krijgt van God de opdracht om een toekomstige koning te gaan salven. En dat is een van de zonen van Isaï in Bethlehem. Samuel doet wat de Heer zegt en gaat naar het huis van Isaï. En die laat zijn zonen komen. En als ze de oudste zien, dan denkt Samuel ook, ja, dit moet hem zijn. Zo sterk, zo groot. Maar dat was niet degene die God had uitgekozen. En de volgende komt, en die is het ook niet. De volgende komt, en die is het ook niet. En zo komen al die broers langs. En ja, eigenlijk zie je wel dat Samuel stevig in zijn sandalen moest staan. Want je hebt een opdracht van God gekregen, dat je de zoon van Isaï moet hebben, of een zoon van Isaï. En alle zonen komen langs, en bij geen één zegt God, dit is hem. Hij zegt zelfs duidelijk dat zij het niet zijn. Dus hoe zit dat? Op een gegeven moment moet hij zelfs de vraag stellen van, heeft u niet nog een zoon? Maar wat blijkt, hij heeft inderdaad nog een zoon, David. Die is trouwens ook nog jong, een tiener, maar hij is bij de schapen. En dan zegt Samuel, ja, laat hem ook maar halen. En zodra David binnenkomt, zegt God, dit is hem. Hem heb ik uitgekozen. We hoeven niet indrukwekkend of groot te zijn in onze eigen ogen of in de ogen van anderen om door God uitgekozen te kunnen worden. We hoeven ook niet heel goed te zijn in het spreken. Kijk maar naar Mozes. Die haalde dat als argument aan waarom God hem beter niet kon gebruiken. Maar God is niet beperkt door onze mogelijkheden of door onze tekortkomingen. En het laatste voorbeeld vinden we in de tekst waar we mee zijn begonnen. Namelijk dat we niet voldoende moeten kunnen of hebben voordat we God kunnen dienen. Want als die menigte daar is, zegt Jezus tegen zijn discipelen, geven jullie hun te eten. Konden ze dat? Natuurlijk konden ze dat niet. Hoe kunnen zij zo'n grote groep mensen te eten geven? Maar ze hadden ook niet voldoende middelen. Want ze hadden maar 5 broden en 2 vissen. Totaal niet genoeg om die menigte te voorzien van voedsel. En toen zei Jezus, geef het maar aan mij. En Jezus deed het wonder. Jezus deed wat zij niet konden, wat zij niet hadden. Maar wat ze aan hem toevertrouwden, daarmee deed hij het wonder. Hij zorgde ervoor dat die 5 broden en 2 vissen overvloedig werden, vermenigvuldigd, zodat die hele menigte gevoed kon worden. Wij hoeven dus niet oneindig veel middelen te hebben, oneindig veel te kunnen. We hebben juist heel veel beperkingen. Maar als we wat we hebben aan Jezus toevertrouwen, ons geld of onze inzet, dan kan hij daardoor iets geweldigs doen. En dat kan voor 1 persoon zijn, dat je het verschil mag maken door hem. Maar het kan ook voor een menigte zijn. Maar zo wil God ons inzetten in zijn plannen. En we mogen weten dat God heel persoonlijk is. Het gaat tussen hem en jou. Tussen hem en mij. Hij moet jou hebben. Hij wil niet dat je verloren gaat. En daarom is Jezus ook gekomen. Want hij merkt ons niet alleen op, maar hij geeft ook om ons. Hij is gekomen om ons te redden. Hij is gekomen om jou te redden. Maar echt leven is ook leven met een doel. We zijn niet gemaakt om niets te doen. We zijn gemaakt om zinvol te leven. En wat is er zinvoller dan te dienen in Gods plan? Om mee te werken aan zijn werk. En hij wil je ons daarvoor inzetten. Hij wil jou daarvoor gebruiken. En we hoeven niet met allerlei argumenten aan te komen van waarom wij niet geschikt zijn. Want het enige wat God van ons vraagt is, ben je bereid? Wil je het? Wil je mij dienen? En dan maak ik het verschil. Amen.